naam is Octavia Siertsma. Ik ben aanbestedingsspecialist, ondersteun bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen en ben auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst. Welkom bij onze nieuwe podcast met de misschien voor sommige mensen wel bijzondere titel Pont is de basis. En dan pont met pontificale hoofdletters, mag ik wel zeggen, Octavia.
Klopt.
Waar komt pont in hemelsnaam vandaan?
Nou, pont heb ik geleerd recent van Menno Karres. En staat voor proportionaliteit, objectiviteit, niet discrimineren en transparantie. De vier beginselen van het aanbestedingsrecht.
En zonder die afkortingen, zou jij ze dan ook zo op kunnen dreunen?
Nou, ik moet zeggen dat ik die afkorting wel erg handig vind. Sindsdien zitten ze gewoon erg goed in mijn hoofd. En voor die tijd moest ik altijd nadenken. Dacht ik van, oh ja, proportioneel en objectief. En een discriminatie had ik ook nog wel, maar die vierde, transparantie, vond ik altijd wat lastiger. Dus dit vind ik een mooi ezelsbruggetje, mooi pontbruggetje.
Ja, maar ik zal heel eerlijk zijn, ik had hetzelfde. Ik miste altijd wel een van de vier. En dat is een beetje lastig als je dat moet uitleggen aan je mede-projectleden in een aanbesteding.
Dus ja.
De dank is groot dat we nu iets hebben om ons aan vast te houden.
Precies.
Maar de eerste dan, laten we daar eens even mee beginnen. Proportionaliteit. Moeilijk woord.
Ja,
wat
versta
je daaronder?
Daar wordt volgens mij onder verstaan dat alles in de tender in verhouding moet staan tot elkaar. Technische specificaties, eisen, criteria, ze moeten relevant zijn en in verhouding staan tot aard en omvang van de opdracht. Dat is volgens mij proportionaliteit. En dat is dus, als je kijkt, als het een redelijk standaard dienstverlening is of product wat er gevraagd wordt, dat je dan eisen en criteria en ook de gunningscriteria, dus de wensen, wat je moet beschrijven, wat je op papier moet zetten, dat in omvang moet staan tot het product. En als het niet al te ingewikkeld is, dat je niet, zoals ik wel eens meemaakte, ik weet niet hoeveel A4'tjes moet uitschrijven, maar dat het in verhouding is tot de opdracht. Dat is volgens mij proportionaliteit.
En heeft dat dan alleen betrekking op diensten en producten? Of kan je het ook nog aan andere zaken binnen de aanbesteding relateren? Ik denk bijvoorbeeld aan het soort procedure.
Ja, kijk ik ook naar jou, want jij bent natuurlijk als inkoper zet je het op de markt. Dus het zijn volgens mij principes die door inkoop met name gehanteerd worden, die voor inschrijvers, de meeste inschrijvers kennen ze ook niet, maar die voor inschrijvers van belang zijn om te kijken of het klopt. Maar volgens mij zijn het principes die jullie als inkopers hanteren bij het opstellen van de aanbesteding. Of zie ik dat verkeerd?
Nee, dat klopt. En daar gaat het dus ook wel eens fout. Het niet kritisch genoeg zijn op die proportionaliteit. Laatste jaren is dat misschien wat vaker voorgekomen. Het is niet voor niks ook in een gids terechtgekomen, hè?
Ja,
de gidsproportionaliteit.
Ja.
Toen ik daar voor het eerst van hoorde, had ik zoiets van, wat een naam. Punt 1, gids, en dan proportionaliteit erachteraan. Maar als je hem gaat doorlezen, die gidsproportionaliteit, dan zie je dat het gewoon hele terechte dingen er zijn die ze vragen. En waar ik net op doelde, was het soort aanbesteding. Mooi voorbeeld. Als je weet dat de markt in grote getalen gaat inschrijven op een aanbesteding, dan is het aanbesteding zelfmoord. Ik verzin het te plekken nu.
Dat is een mooie term, ja.
Om een openbare aanbesteding te doen, Octavia. En Ik zal je heel eerlijk bekennen. Begin van deze eeuw, heel lang geleden, heb ik één keer die fout gemaakt. Bij een overheidsinstelling, een ZBO, door een ICT-inhuuraanbesteding openbaar weg te zetten.
Oh, en toen?
56 offertes.
En dan denk ik altijd, 56 bedrijven die ik weet niet hoeveel A4 volgekalkt hebben, die prijzen hebben zitten calculeren, die moeite en tijd en kosten gemaakt hebben om dat in te leveren. 56, Peter!
Ja.
Oh, dat maar dat is je waarschijnlijk niet meer gebeurd.
Nee, dat is een verhaal, dat blijft je eeuwig bij. Zo'n fout maak je één keer. Ik moet wel zeggen, een beetje onder druk van de opdrachtgever, maar nogmaals, ik had daarvoor moeten gaan liggen toen. En het erge was ook dat de beoordeling in de week voor mijn vakantie moest plaatsvinden.
56 beoordelingen. Ja.
Ja, gelukkig ben ik gered door mijn opdrachtgever, die met name alle tarieven heeft vergeleken, in spreadsheets gezet, et cetera. Dus het is iets proportionaliteit, soort aanbesteding, maar ook bijvoorbeeld bij de geschikte eisen. Dat je bijvoorbeeld niet een exorbitant te verzekeren bedrag vraagt in een aansprakelijkheidsverzekering.
Ja, klopt.
Dat is dus ook niet proportioneel.
Nee, oké. Okay.
Of een ander voorbeeld wat ik laatst tegenkwam in een aanbesteding. Dat men 4 kerncompetenties vroeg, terwijl men er zelfs 6 had willen vragen.
Ja, dat klopt. Nou, dat zie ik ook heel vaak. Dat klopt. Ja.
En soms is echt 1 kerncompetentie ook al genoeg,
ja,
om een goede referentiebeschrijving te krijgen. We doen er dus zelf van op. Als de aanbesteding recht toe recht aan is, waarom zou je dan heel geforceerd 3 kerncompetenties uitvragen?
Ja, mee eens.
En de omzeteis is ook een proportionele.
Ja.
Daar staat zelfs in de laatste versie van de gidsproportionaliteit dat je alleen in uitzonderingsgevallen omzeteisen,
ja, dat klopt,
moet stellen.
Ja.
En dat vind ik een hele goeie, dat je daar ook als inkoper op gewezen wordt, als aanbestedende dienst op gewezen wordt, van denk even goed na, waarom vraag ik die omzeteis?
Ja.
Is dat om leveranciers moedwillig buiten te sluiten? Dat heb ik ook wel eens zien gebeuren.
Dat gebeurt, ja.
Ja. Maar kijk even ook die omzeteis. Ik kan me voorstellen dat er projecten zijn waar grote risico's aan zitten in de uitvoering. En dan wil je wel zeker weten dat een leverancier enig omvang heeft.
Ja, precies.
Dus dan is het wel proportioneel.
Ja.
Grens is niet zodanig scherp te trekken. Maar ik denk dat we qua geschiktheidseisen het begrip proportionaliteit wel een goede invulling hebben,
ja,
gegeven. Ook.
De volgende is binnen de pond is objectief. Wat kunnen we daar als uitleg, als toelichting aan geven?
Nou, heb je nog even 4 podcasts?
Even kort en bondig, meneer de inkoper.
Ja, maar dat gaat zeker nog een keer terugkomen in een van de volgende podcasts, objectiviteit. Het is altijd een onderwerp van discussie. Ik leg het ook altijd uit aan beoordelaars dat een zekere mate van subjectiviteit, de tegenhanger, niet te voorkomen is.
Mm-hmm.
Maar dat je wel moet streven naar objectiviteit in ja, met name je beoordeling. Maar jij hebt mij wel eens verteld dat jij het begrip objectiviteit nog veel breder ziet. En niet alleen bij de beoordeling.
Nou, ik zie het natuurlijk met name bij de beoordeling en bij de beoordelingssystematiek. Maar ook objectief is... ja, dat is een lastige. Ik zie het met name bij de beoordeling, als ik heel eerlijk ben. Beoordelingssystematiek, wat ik zei, de punten, de beoordelingscommissie, al dat soort zaken. Is het daar dusdanig dat je het gevoel hebt als inschrijver dat objectief beoordeeld wordt, dat dat eigenlijk eerlijk gaat, maar daar hebben we het eerder over gehad. En dan moet je ervoor zorgen dat dat op een bepaalde manier geborgd is. Dat er voldoende beoordelaars zijn, dat de methodiek helder is, dat de puntentoekenning helder is. Daar zit voor mij heel erg de objectiviteit in.
Ja, je had daar ook een leuke formule voor.
Ja, dat klopt. In de tijd dat ik inkoper was, had ik een collega en die zei altijd... drie subjectieve meningen is één objectieve. Ik denk dat je daarop doelt. En die zei als drie of vier of vijf beoordelaars, hoeveel ook, echt vinden dat iets een drie is, dan is er ook wel iets goed mis. Dan is het ook één objectieve mening is gewoon die drie. Dan is er ook gewoon iets mis. En dus maakt drie subjectieve meningen maakt één objectieve. Vond ik altijd zeer vermakelijk. Nu ik aan de andere kant van de tafel zit, denk ik wel eens van, nou, oh, of dat zo is. Maar goed, dat klopt. Zo kun je er ook naar kijken.
Ja, ik zit aan de inkopende kant. Ik zit met beoordelaars. Jij hebt jouw gezichtspunt gegeven over de inschrijvers. Hè?
Mm-hmm.
Ik zit bij de aanbestedende dienst. Jij zit bij de inschrijvers.
Ja.
Ik heb wel het idee dat dit eeuwig een punt van discussie zal zijn. Daar is ook heel veel jurisprudentie over.
Ja.
Het zit ook meestal in het gevoel, volgens mij. Maar jij kan het nog beter oordelen van inschrijvers.
Ja.
En als dat gevoel, dat mag er zijn. Dat zeg je ook altijd in het privégesprek.
Ja.
Gevoel mag er zijn.
Ja.
Maar gevoel eindigt dan meestal wel bij een aanbesteding in de rechtszaak.
Ja.
En dan wordt het...
Het is heel lastig als je het gevoel hebt dat je een aanbesteding leest die geschreven is op de concurrent of waar dingen in staan ter faveur van de concurrent. Soms kun je daar een vinger achter krijgen, maar lang niet altijd. Maar het is inderdaad heel lastig. En het is heel vaak een gevoel, maar om dat gevoel duidelijk meetbaar te krijgen en daar een vinger achter te krijgen, dat is gewoon heel lastig. Ja. Het zit hem denk ik ook in, als we dan doorgaan naar de T van transparantie, dat ligt voor mijn gevoel altijd heel dicht bij objectiviteit. Niet discrimineren komt ook nog.
We moeten de mensen nu niet in verwarring brengen. Hè? Dat we
sorry, inkoper.
P-O-N-N-N.
Want niet discrimineren.
Niet discrimineren.
Gaan we eerst naar de N van niet discrimineren. Vertel.
Niet discriminerend.
Hoe pakt dat uit bij jou als inkoper?
Ja, dat is altijd wel een uitdaging. Omdat je als inkoper niet altijd de volledige technische bagage hebt. En technisch tussen aanhalingstekens. Om te doorgronden. Precies te doorgronden. Wat jouw projectleden willen opnemen in een programma van eisen en wensen.
Ja. En wat moet je kunnen doorgronden?
Of zij bijvoorbeeld niet toeschrijven naar een bepaalde oplossing.
Ja, ja. En hoe kom je daarachter?
Vragen.
Ja.
Vragen stellen en op het moment de kritische vraag natuurlijk sowieso... Is dit een oplossing? Is dit een specifieke eigenschap die alle leveranciers, ik zeg het nu even heel zwart-wit, alle leveranciers kunnen aanbieden? Of is dit iets wat gepatenteerd is? Ik heb het meegemaakt met de putdeksels van TBS in Soest. Dat was de marktleider en die had een patent zitten, kan je bijna niet voorstellen, in het putdeksel.
Zo.
En dat maakt het dus ook heel moeilijk om daar concurrerende leveranciers naast te krijgen.
Ja.
Dat heb je dus ook.
Ja.
Ja, dat kan je dus alleen maar boven water krijgen door vragen te stellen.
Ja.
Maar het zoals gezegd aan het begin, het blijft een moeilijk punt om niet discriminerend te zijn.
Ja, want niet discriminerend houdt eigenlijk gewoon in dat alle marktpartijen moeten kunnen inschrijven. En moeten niet belemmerd worden door iets wat er in de documenten staat of whatever reason ook.
Nou ja, daar denk ik moeten we in een andere podcast een keer op ingaan. Dat het onderwerp is wel genuanceerder, want bepaalde dingen kunnen bijvoorbeeld in een bepaald gebied worden uitgevoerd... Alleen maar in een bepaald gebied. Dus als moment dat jij daar beperkingen aan gaat opleggen, dan sluit je het toch uit.
Ja.
Dus niet discriminerend is een uitdaging waar je denk ik als meer ervaren inkoper sneller een vinger op kunt leggen dan als je net begint.
Ja, dat denk ik ook. Maar goed, dan is het dus ook een kwestie van als je met je team overlegt als inkoper om daar de goede vragen te stellen om te achterhalen of het inderdaad eisen en criteria zijn die op een deel van de markt van toepassing zijn of op iedereen.
Ja, en daar hebben we het onderwerp van nog wel 1 of 2 podcasts voor in de aanbieding straks.
Ja, klopt.
Marktverkenning, marktconcentratie.
Ja, daar gaan we het ook over hebben. Klopt. Ja. Dan schiet ik door naar de laatste, dat is de T, transparantie.
Jij wil gewoon naar die T van transparantie.
Ja, die zit voor mij heel dicht tegen objectiviteit aan. Vind ik ook een hele lastige.
Oh, jij vindt hem lastig?
Ja, ik vind hem lastig, transparantie.
Wat vind jij er lastig aan, hè?
Transparantie houdt in dat het helder is, bijvoorbeeld dat de beoordeling duidelijk is, dat het duidelijk is wie de beoordelen, met welke rollen, met welke functies, dat soort aspecten. Maar dat zit voor mij heel dicht tegen objectiviteit aan. Ik weet niet, hoe kijk jij daarnaar?
Nou, transparant is voor mij in ieder geval waar ik voordat ik bij de overheid mijn opdrachten ging uitvoeren nooit aan gedacht had. De vraag- en antwoordenronde.
Vertel.
Vragen worden gesteld door verschillende leveranciers. Die zet je bij elkaar. En de antwoorden, die geef je op die vragen. En die moet je vervolgens met iedereen delen.
Ja.
Nou, dat was ik absoluut niet gewend in de private sector.
Nee.
Als er überhaupt al vragen gesteld werden. Gesteld mochten worden.
Ja.
Dat was gewoon, not common sense. En dat vind ik een van de ultiemste vormen van transparantie binnen de aanbesteding. Nou weet ik wel, en die uitzondering ken jij natuurlijk ook, dat leveranciers wel eens proberen om een vraag te
aparte
stellen.
Aparte vragen te stellen. Ja, dat klopt. Ja.
Ja. Wat zit daar dan achter?
Nou, daar zit achter dat je als inschrijver een bepaald idee hebt of een bepaalde oplossing of iets wat te maken heeft met de uitvoering van de opdracht waar je een vraag over stelt. En zoals het in de aanbestedingswet staat, waarvan het antwoord jouw commercieel of economisch belang kan schaden. Dus jij wil niet dat anderen van jouw idee te weten komen. Dus jij stelt die vraag aan de aanbestedendienst met verzoek om alleen jouw antwoord te geven. Die mogelijkheid is er, dat weet jij ook, die is in de aanbestedingswet geboden. Maar ik moet zeggen, als de keren dat we daar gebruik van maken, zeggen bijna alle aanbestedendiensten in het kader van de transparantie en objectiviteit, geven wij hier geen antwoord op. En dat vind ik dan weer heel raar. Het is ook zo dat de beoordeling of het mijn commercieel-economisch belang schaadt, ligt bij de aanbestedendienst. Waarvan ik mij eerlijk gezegd kan afvragen of een aanbestedendienst dat goed op waarde kan schatten. En een tijdje terug is mij gebeurd dat bij een opdrachtgever wij zo'n vraag stelden, antwoord wachten. En toen zei de inkoper, nee, in het kader van transparantie en objectiviteit geven wij geen antwoord. Wij zeiden, oké, dan niet. Dan stellen wij de vraag niet. En tot onze grote verbazing stond die wel in de nota van inlichtingen die 2 weken later werd verspreid. Dus je kunt je voorstellen dat wij toen enigszins pist waren. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, Peter, dat zul je ook meemaken. Soms stel je zo'n vraag ook, zo'n vraag van economisch commercieel belang, gewoon vanuit strategisch perspectief. En dan weet je dat een aanbestedendienst geen antwoord geeft, maar je weet wel dat hij hem gezien heeft. Ik bedoel, dat soort dingen gebeuren natuurlijk ook.
Kijk, dat noemen we hoge aanbestedingskunde.
Ja, dat klopt. Ja, maar dat is wel leuk.
Met de aanbesteding. Ja, absoluut. Maar het voorbeeld wat je aandraagt, niet het slechte voorbeeld dat hij er alsnog in kwam, dat herken ik. Want de aanbestedende dienst heeft inderdaad het recht om te zeggen van, ik wil hem toch breed publiceren, maar dan komt de vraag altijd weer terug naar de inschrijver. Gaat u daarmee akkoord of niet? Gaat u daar niet mee akkoord?
Ja.
Dan krijgt u de vraag terug. Nee, je krijgt hem niet terug.
Nee, maar goed, als zijnde niet gediend. Niet ingediend. Maar vind jij dat inkopers kunnen beoordelen of het economisch commercieel belang van inschrijver geschaad wordt als jij de vraag alsnog zou opnemen in een nota van inlichting en dat die aan iedereen bekend wordt? Is dat iets wat inkopers inderdaad kunnen beoordelen? Vraag ik mij wel eens af. Maar goed, misschien moeten we het hier ook over hebben als we het over het vragen stellen gaan hebben. Want het is natuurlijk wel een hele interessante.
Ja, ja, ja. Nee, laat me daar even...
Even parkeren voor je vragen stellen. Ja, want eigenlijk
we
is...
Nu, ja? Ja, we hebben nu de vier letters gehad, hè? P-O-N-T, ja. Pont. Het pont... nee, niet het pontbeginsel. Het zijn vier beginselen. Jij vroeg mij... ter voorbereiding op de podcast op een gegeven moment van wat doen inkopers hier nu mee?
Ja, maar wat heb jij aan die principes?
Nou, eigenlijk zijn alle beginselen noodzakelijk voor een inkoper om kritisch te kijken naar zijn eigen aanbesteding.
Mm-hmm.
Hij is verantwoordelijk voor de publicatie van de aanbesteding. Projectleden hebben meestal niet zoveel ervaring met aanbestedingen. Dus het kritisch vermogen van een projectleider, inkoopadviseur, inkoper in een aanbesteding zou eigenlijk afgeleid moeten zijn van die vier beginselen.
Ja. En het zijn natuurlijk de vier beginselen van het aanbestedingsrecht. Daar is het aanbestedingsrecht op gestoeld.
Ja. En ik denk zelfs dat het grootste gedeelte van de rechtszaken in te delen is, misschien wel bijna allemaal. Ik denk dat je ze wel eens in zou kunnen delen na die vier beginselen.
Ja.
Mooie onderzoeksopdracht, denk je niet?
Ja, lijkt me een aardige. En dan is het natuurlijk ook.
Beter moeten.
Ja, dan is het natuurlijk ook van belang wat inschrijvers hiermee kunnen. Daar hebben we het natuurlijk ook wel over gehad. En dat is dat ik samen met opdrachtgevers altijd kijk, als wij ergens niet mee eens zijn, is het, staat het in verhouding? Is het proportioneel? Of is iets niet objectief? Of is iets discriminerend? Of vinden wij iets niet transparant? En dan is het van belang dat je die vragen die je formuleert, knoopt aan een van deze vier beginselen. En op die manier je vragen stelt. Dat is, daarvoor zijn die vier beginselen ook van belang. Dat je aangeeft niet alleen waarom je iets niet goed vindt of wat dan ook. Maar dat je vindt dat het dus niet objectief is of dat het discriminerend is. Waarmee je dus de beginselen van het aanbestedingsrecht in twijfel trekt. Dat het niet goed toegepast is op de aanbesteding. Dat is hoe inschrijvers ermee omgaan.
Ja. Nou, ik even terugkomend op mijn verhaal van dit... Moeten inkopers moeten hier de regie overvoeren.
Ja.
Ik denk wel dat het zou helpen als je bij een kick-off van een aanbesteding hier een prominente plaats voor inruimt om dit toe te lichten.
Aan inkoperskant, bij jullie als je met een tender begint.
Ja.
Ja.
En je zit niet met inkopers in een project, je zit met mensen die van de organisatie, van de business, dat je in je verhaal bij de start van een project hier echt goed bij stilstaat, voorbeelden aangeeft, zodat ze daar zelf zich ook op kunnen voorbereiden.
Ja, ben ik helemaal mee eens.
Een wijze les.
Ja.
Een wijze les aan deze kant.
Lijkt me een mooie afsluiting voor deze podcast over de vier beginselen van het aanbestedingsrecht. Weet jij ze nog, Peter, de afkorting?
Nou, de afkorting die zit in mijn hoofd geramd in de afgelopen minuten. Pont.
Goed zo.
Pont.
Pont met een T.
En de woorden kan ik nu ook erbij onthouden. Dus dankjewel voor deze waardevolle aanvulling. Als jullie nog suggesties hebben voor nieuwe podcasts, je weet ons te vinden via de website www.allesoveraanbesteden.nl. Stuur ons een berichtje naar info@allesoveraanbesteden.nl of neem telefonisch contact op. Dank jullie wel voor jullie aandacht.
Tot de volgende keer!